Goedemorgen. Ik was van plan om te bidden eerst, maar ik heb er niets aan toe te voegen aan dit lied. Ik wil vandaag iets zeggen over de Heilige Geest. En daar is zoveel over te zeggen. Dat ik wil beginnen met een beeld. Een soort metafoor voor de Heilige Geest die ik eerlijk gezegd heb geleend of gestolen van een ander Bijbelstudieleraar. En de metafoor die ik wil gebruiken, dat is een trein. Dat is de TGV-trein. Kent u dat? Waarvan gehoord, he? De hoge snelheidstrein in Frankrijk. Daar hebt u er een plaatje van. Ja? En ik wil u een paar technische gegevens van die trein meegeven. Ja? Je mag ze gewoon allemaal doorklikken. Zo'n ding weegt heel veel, dat weegt 383 ton, is 200 meter lang, kan 320 kilometer per uur halen, 25.000 volt heeft dat nodig voor zich voort te bewegen, ontwikkelt een kracht van 8.800 kilowatt. Dat is ongeveer 100 gezinswagens. Dat is een kracht van ongeveer 100 gezinswagens. En daar kunnen een kleine 400 passagiers mee meereizen. En de tijd van Brussel naar Marseille is ongeveer 4,5 uur. Dat is een beeld van de Heilige Geest. Ja? Stel u de Heilige Geest zo voor. Met die kracht, met die power. Ja? Eerlijk gezegd is dat maar een flauw beeld van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest echt van God komt, dan is de TGV maar een speelgoedtreintje. Maar toch indrukwekkend, toch indrukwekkend. En Greet en ik hebben ooit eens het voorrecht gehad om naar het zuiden van Frankrijk te reizen met de TGV, met een Thalys. Dat was heel indrukwekkend. En weet je wat het meeste indruk maakte? Het lijkt alsof je stilstaat. Het lijkt echt, je zit daar in alle rust en in alle comfort. Je reist aan 300 kilometer per uur, maar je hebt niet de ervaring dat je snelheid ontwikkelt. Misschien heeft u al eens in een vliegtuig gezeten. Als u daar boven hangt, gaat u aan 800, 900 kilometer per uur, maar het lijkt alsof u stilhangt. Ja? Het enige waaraan wij konden zien dat die TGV zo snel ging, dat was dat alle auto's op de autosnelweg achteruit reden. Ja? En zij reden ook 120, 130 kilometer per uur, maar voor ons leek het alsof ze achteruit reden. Ja? Dat is zo'n beetje een beeld van de Heilige Geest. Dat doet ons daaraan denken. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En hij zegt dat in Zacharia, wanneer hij spreekt tot Zerubabel. De Heilige Geest is geen evidentie, zeker in het Oude Testament niet. Soms lezen we dat hij over mensen kwam en hen aanzette tot krachtige daden. Ja? Een paar van die mensen uit het Oude Testament, Gideon bijvoorbeeld, ja? Simson, die kon zelfs een heel gebouw doen instorten door de kracht van de Heilige Geest. David, die had af en toe de geest over zich. Zeker wanneer hij psalmen schreef. Van één man lezen we dat de geest in hem woonde, namelijk van Daniel. Maar het is de profeet Joël die belooft dat de Heilige Geest zal komen over iedereen. Nu pas op, iedereen, dan moet je met een zeker voorbehoud lezen. Ik lees u het vers vooruit, Joël. Ik denk dat dat ook op... voilà. Ja. Daar staat, daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Nu, je moet goed begrijpen, Joël die spreekt hier profetisch. En hij spreekt over Israël. En er zal een tijd komen dat Israël volledig van de geest zal vervuld zijn. En dat zal in het duizendjarig rijk zijn. Dus dat is de context waarin Joël spreekt. Maar Petrus die pikt dat vers op en hij betrekt het op de gemeente. Je kunt dat lezen in Handelingen hoofdstuk 2, de speech die Petrus geeft op Pinksteren. En daar zegt hij identiek dezelfde versen en hij betrekt dat op ons. De Heilige Geest zal aan ons gegeven worden, aan christenen gegeven worden. En ook zij zullen dromen zien en visioenen zien en de Geest zal over hen worden uitgegoten. En als het goed is, dan beleven wij dat. Als het goed is, dan is de Geest in ons gekomen. Dat wordt herhaaldelijk beloofd aan de christenen in het evangelie en ook in sommige van de brieven. We gaan een paar teksten citeren. Eentje uit Lucas, een belofte van de Heere Jezus. Als jullie dus, staat er ook op, hè? Ja. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie erom vragen? Handelingen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen, 25.000 volt, ja, om van mij te getuigen in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan het einde der aarde. In Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 5, hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Nu, wat is de context hier in Korintië? Om te volharden, om te volhouden in het geloof. Ja? Daarvoor zullen we ook de kracht van de Heilige Geest nodig hebben, die ons gelukkig gegeven is als onderpand voor de toekomst die op ons wacht. Ja? Efeziërs, onze hemelse zegeningen. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Gemerkt met een stempel. En als ik daaraan denk, aan dat merken met een stempel, dan denk ik aan de koeien in de Far West. He? Eerst het stempel goed in het vuur en dan... Ja, u voelt het, hè? Nu, ik ga er even vanuit dat iedereen die hier aanwezig is, wedergeboren is. Dat u weet wat dat is, wedergeboorte. Ja? En dat u op een bepaald moment in uw leven de beslissing hebt genomen om de Heer Jezus aan te nemen als uw Heer en Heiland. Ik ga daar even vanuit. Als dat zo is, als u wedergeboren bent, dan bent u ook wedergeboren vanuit de Heilige Geest. 61 jaar geleden ben ik geboren door de wil van Fons en Elsa. Ja? En ik heb van hen vele eigenschappen meegekregen. Een paar goede en veel slechte. Ja? En ik heb er nog een paar van mijn eigen slechte eigenschappen aan toegevoegd. Dat is de geest van, sorry dat ik het zeg, met alle respect, maar dat is de geest van Fons en Elsa. Ja? In 1977, ergens in de lente, ben ik wedergeboren. Niet uit het zaad van Fons, maar uit het zaad van God. En daar heb ik de eigenschappen van God gekregen. En dat is iets anders. Dat is iets heel bijzonders. Ja? Ik ben eigenlijk verwekt door de Vader in de kracht van de Geest. Door het aannemen van zijn Zoon. En ik wil niet hebben dat je allemaal platvalt op uw aangezicht. Ronnie die zei het daarnet, wij kunnen God zien. Wel, in mij kunt u God zien. Op goede dagen. Ja, heel af en toe misschien. Maar zo is het voor ieder van ons. Hè. Wij zijn verwekt door God. Door de wedergeboorte. En zo hebben wij de Heilige Geest ontvangen. En dat is iets heel indrukwekkends. Titus die beschrijft dat hij zegt, hij heeft ons gered. Niet alleen vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Weet u, toen God de schepping in gang zette en de mens schiep, Daar staat er heel duidelijk, hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Door de zonde is het beeld en gelijkenis van de mens en God, de gelijkenis van God is uit de mens verdwenen door de zonde. En wij dragen de gelijkenis van onze zondige ouders. Ja? En ik moet denken aan een Engels gedicht dat ik soms aan mijn leerlingen voorlees. Het gaat over de ouders en er staat, they fill you with the faults they had and add some extra just for you. Ja? Wij zitten vol met zonde. Dat is onze natuur. Ja? Maar op een bepaald moment is Gods natuur erbij gekomen. En het scheppingsverhaal is niet ten einde. God is nog steeds bezig met het scheppen van mensen naar zijn beeld en gelijkenis. En als u tot wedergeboorte komt, dan is dat niet alleen om u te redden, maar dat is om u te maken naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is zijn bedoeling van de Heilige Geest. Ik weet niet of jullie de kracht van de Heilige Geest ervaren. Ik weet niet of er hier veel mensen zijn die visioenen zien. Of dromen. Heeft er iemand al eens een dode weten opstaan? Iemand van jullie al gezien? Ik zou graag al uw vingers zien. Wij zijn allemaal uit de dood opgestaan. En in het leven, wij hebben dat meegemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Ja? Het is niet zo dat wij hier en daar kunnen zeggen, sta op. Maar door de Heilige Geest zijn wij zelf tot leven gekomen. Door zijn kracht. Nu, dat is niet altijd even evident. Dat is niet altijd even zichtbaar, de kracht van de Heilige Geest. Soms kun je zelfs, lijkt het alsof je de kracht van de Heilige Geest, alsof je de Heilige Geest zelf zou kunnen kwijtspelen. In het Oude Testament is dat ook zo. In het Oude Testament was de Heilige Geest eigenlijk een tijdelijke verschijning die sommige mannen Gods of vrouwen Gods tijdelijk kracht gaf om dit of dat te doen. Maar David die bidt in Psalm 51, verban mij niet uit uw nabijheid, neem mijn Heilige Geest niet van u weg. Dat zingen we in opwekkingen, hè? Lied 389 zeker, Create in me a clean heart. Ja? Dat is eigenlijk een oud-testamentisch gebed. Wij hoeven dat niet te zingen of te bidden. Ja? De Heilige Geest wordt niet van ons weggenomen. Ook in het Nieuwe Testament staan er een paar versen, waarschuwingen, van zorg dat je de Heilige Geest niet kwijtgeraakt. In Marcus staat er, wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Ook in Matthäus, iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende. Dat is vreemd. Van Jezus Christus mag je kwaad spreken en van de Heilige Geest niet. Wel, dat klopt ook. Dat klopt. En Jezus die zegt dat in de context van de schriftgeleerden en de fariseeën. Ja? Ze mochten hem wel beledigen, maar wat onvergeeflijk was, dat was dat ze de kracht van de Heilige Geest in Christus steeds maar loochenden. En probeerden er een andere verklaring aan te geven. En weigerden te geloven dat hij van God gezonden was. Dat was onvergeeflijk. Ja? En ook zo kan het met ons zijn, met mensen die wij kennen. Voor wij tot geloof komen, dan werkt de Heilige Geest reeds in ons. Ik heb dat heel goed gemerkt. Het was de Heilige Geest die er mij toe drong om te gaan luisteren naar het evangelie. Er waren verschillende omstandigheden die waarvan ik later dacht, dat kon geen toeval geweest zijn, dat was allemaal geleid. Maar dan kom je op een bepaald punt en dan ga je zeggen, ja Heer, ik geef toe dat uw Heilige Geest aan het werk is, of ik geef het niet toe. Ik ga luisteren naar die stem, of ik ga pertinent weigeren om te luisteren naar die stem. En dan op een bepaald moment is het gedaan. Het spijt me, maar op een bepaald moment is het gedaan. Ja? De Heilige Geest heeft veel geduld met mensen, hij wil heel lang tot hen spreken, maar als ze iedere keer weigeren, iedere keer de deur sluiten, sorry, maar dan zijn ze ook nooit wedergeboren. Dan hebben ze het zaad van God niet ontvangen. Ja? Dat is een groot verschil. In Hebreeën wordt dat goed uitgelegd. Daar staat iets heel duidelijks. Wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal bekeerd worden, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Dus nu hebben we het eigenlijk over mensen die nooit echt tot bekering gekomen zijn. Maar, we moeten eerlijk zijn, ook als christenen is die 25.000 volt niet altijd heel duidelijk. Ook bij mijzelf niet. Ja, ik heb deze morgen nog moeten belijden dat de dingen die ik vandaag zeg ook voor mij een les zijn. Ja, absoluut. Dus laat mij hier niet vanuit de hoogte tot u spreken. Maar het is heel duidelijk in ons leven dat de kracht van de Heilige Geest niet altijd optimaal in ons werkt. Ja? Soms staat de trein stil. Ja? Of soms gaat de trein met een slakkengangetje vooruit. En af en toe bolt hij zelfs een beetje achteruit. Ja? Het gebeurt eigenlijk tamelijk zelden in ons leven dat we de kracht van de Heilige Geest ten volle ervaren. Het is ook een leerproces. Het is ook een leerproces. Nu, wat moet je doen om de kracht van de Heilige Geest niet te ervaren? Want dat kan ik u heel gemakkelijk uitleggen. Dat simpelste dat er is, niets. Je hoeft niets te doen. Of beter nog, doe gewoon uw goesting. Doe gewoon altijd uw goesting. En u gaat de kracht van de Heilige Geest nooit ervaren. Zo simpel is het. Ja. Ik ben begonnen in april met Start to Run. U heeft het waarschijnlijk al gezien aan mij. Ja. U dacht waarschijnlijk toen ik binnenkwam, wat ziet hij er goed uit. Ja. Ik ga u zeggen wat er gebeurd is. Ik begon last te krijgen van een aantal vervelende ouderdomskwalen. En ik hoorde en ik las over hoe goed het is om te bewegen. En ik zeg, het is nu of nooit. En ik moet zeggen, dat was een hele overwinning voor mij. Want ik heb altijd een beetje meewarig neergekeken op mensen die zo in een korte broek en sportschoenen aan het jokken waren. Ja? En ik dacht altijd, je moet maar goesting hebben. Waarmee ik eigenlijk bedoelde dat ik zelf geen goesting had. Absoluut niet. Ja? En dat start to run, dat is iets heel vreemds. Je begint met 1 minuut lopen, 1 minuut wandelen, 1 minuut lopen en dan 2 minuten enzovoort enzovoort. En de eerste minuut lopen, dat was de hel. Dat was de hel. Ja? Ik was blij, iedere keer blij dat het fluitje ging, dat ik weer mocht wandelen. Ja? Maar ik heb het, godzijdank, volgehouden. En na enkele weken kon ik 5 minuten lopen. Wat zeg ik, 5 minuten? 5 kilometer lopen met de vingers in de neus. Het begin was moeilijk, maar op het einde dacht ik, mag nog 5 kilometer zijn. Ik heb het niet gedaan hoor, maar goed. Het was vreemd, maar het heeft mij zowel fysiek als mentaal heel veel opgebracht. Ja? Fysiek, mijn ouderdomskwaaltjes, die waarover ik het had, zijn grotendeels verdwenen. Maar vooral mentaal. Ik ging met veel plezier naar mijn werk. Ik ging met veel plezier de trappen op, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wil ik maar zeggen dat had ik mijn goesting gevolgd, het was niks geweest. Ja? En nu nog elke week, gisteren, liep ik in de regen tegen mijn goesting en toch had ik er deugd van. Begrijpt u? Ja? Zo is het ook met geestelijke oefeningen. Gisteren toen ik in de regen liep, heb ik een briljant idee gehad. Ik ga rijk en beroemd worden. Ja? Ik ga een boek schrijven, Start to Pray. En ik ga een boek schrijven, Start to Read Your Bible. Ja? En al de christenen gaan het kopen. En het gaat zo gaan, 1 minuut bidden, 1 minuut nadenken. 2 minuten bidden, 2 minuten nadenken. Ja, totdat je in staat bent om 5 kilometer te bidden. Of 5 kilometer je Bijbel te lezen. Ja? En hopelijk zult u daar geestelijk dezelfde goede effecten van hebben. Maar laat ons teruggaan naar Gods woord. Want daar staat het heel duidelijk. Die tekst uit Romeinen ondertussen. Ja? Voilà. Goed luister, nee. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Want onze eigen natuur, wat onze eigen wil, brengt de dood, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo, u laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. En ook in Romeinen, hoofdstuk 8, broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest van God niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om kinderen Gods te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dat wij uit God geboren zijn. Of uit Galaten, een prachtig vers uit Galaten. Ik hoop dat u het van buiten kent. Galaten hoofdstuk 2, vers 19 en 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Onze eigen wil is zondig. Onze eigen natuur is zondig. Onze oude natuur is zondig. We hebben een nieuwe natuur gekregen. Welke natuur geven we de ruimte om te groeien? Welke natuur? Daar komt het op neer. Welke natuur geven we de ruimte om te groeien? Het wordt ons van boven gegeven. Alles is ons van boven gegeven. Maar het zal niet lukken als we in onze zetel blijven zitten. We zullen moeten geestelijk wakker zijn en aan het werk zijn. Ik zit erover te piekeren zo. Mensen, ook christenen, kijken per dag 2 à 3 uur tv. 2 à 3 uur kijken we tv. Dan zitten we nog een uur op onze computer. Ja, sommigen. En dan lezen we nog eens in de krant en de reclameblaadjes enzovoort. Als je dat dan vergelijkt met de tijd die we doorbrengen in gebed en bijbellezen. Als je dat vergelijkt, het is niet eerlijk, hè. Het is normaal dat een TGV maar 50 per uur haalt, hè. In plaats van 300 per uur. Ja. Staat in Korinthus, hè, weet u niet dat u een tempel van God bent? En dat de geest van God in uw midden woont? Ja? Nu, het spreekt tot de gemeente, maar het spreekt ook tot individuele christenen. En wat hier eigenlijk bedoeld is, wat laat je allemaal binnen in de tempel? En u weet ook dat Jezus Christus in Johannes hoofdstuk 2, dat hij de tempel een keer goed kuiste, hè? Grote kuis, hè? Ja? Soms is het nodig dat wij in onze tempel een grote kuis houden om de geest wat meer ruimte te geven. En ik spreek tot u, maar ik spreek ook tot mezelf. Een andere vergissing die we gaan, dat is de eerste, ik ben nu bezig met een paar foutjes die we zouden kunnen remediëren. Een andere vergissing die we soms begaan, dat is dat we denken dat we het zelf kunnen. Ook geestelijke dingen. Ja? Maar ook de dingen in ons leven, de gewone beslissingen in ons leven. Ja? En daarvan zegt de Bijbel in Galaten 3, bent u waarlijk zo dwaas om meer op eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Ja? Vooral als we met geestelijke dingen bezig zijn. En praktische dingen ook voor de kerk. Ja? Hoe doen we het? Doen we het omdat van ons verwacht wordt? Doen we het uit plichtsgevoel? Doen we het omdat we graag in de kijker staan? Of doen we het echt omdat God het in ons hart heeft gelegd? Nog eentje. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Heb ik alles gelezen. In Efeze staat er nog een dilemma. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. Er staat soms op alcohol staat er soms geestrijke dranken. Nee? Ja, maar het is een andere geest. Ja? En ik zeg niet dat u nooit een glas wijn mag drinken, maar denk erover, wat is het belangrijkste? En wat gaat u op welk moment gebruiken om uw dag op te vrolijken of om uw leven te verbeteren? Ja? En nu misschien het allerbelangrijkste. Misschien het allerbelangrijkste. Van alle zonden die wij doen, is dit waarschijnlijk de meest radicale om de geest te doden. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Ja? Wie een ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet in val. Dus ik denk dat dat een van de gevaarlijkste hindernissen is die de Heilige Geest stillegt. En dan nog eentje waar we hopelijk niet al te veel last van hebben. Maar dat zijn theologische fijnslijpers. Mensen die het geestelijk het best weten. Judas waarschuwt daarvoor. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Vaak voelen ze zich wel geestelijker. Hè? Als ze discussies aanhalen, ik zeg maar iets over de opname of de rol van de vrouw of welke liedjes er mogen gezongen worden. En het is vreemd, maar mensen die daarop bezig zijn, denken altijd dat ze geestelijker zijn dan anderen. Ja? Terwijl ze de geest doden. De geest heeft ruimte nodig. Goed, ik ga stoppen. Ik heb beloofd aan Ronnie van niet langer dan een half uur te doen. Ik ga eindigen met een paar powerboosters. Ken je dat, een booster? Uw garagist heeft dat. Ja? Als uw batterij plat is, dan komt hij met zo'n bakske. En dan schakelt hij dat aan en dat bakske zit vol power. Ja? En dat is een booster. En dan gaat uw auto weer starten. Wauw, ik heb een paar powerboosters voor u. Er staat in Romeinen 12, vers 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Ja? Een van de oefeningen die ons geestelijker kan maken, dat is de Heer dienen. Ja, dat is geboren uit enthousiasme. Ik heb al eens uitgelegd wat enthousiasme is. Hè? Dat is een Grieks woord. Hè? Komt van entheos. Ja? In God. Ja? Dus iemand die enthousiast is, dus iemand die in God is. En als je in God bent, dan ga je God dienen en daar word je nog enthousiaster van. Daar groeit de geest van. Romeinen, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Dat is ook een oefening die de geest stimuleert, samen bidden. Dus als het bidstond is, moet je uzelf afvragen, heb ik goesting om naar de bidstond te gaan? Ga je een geheim verklappen, niemand heeft ooit goesting om naar een bidstond te gaan. Iedereen gaat tegen zijn goesting naar de bidstond. Ja? Maar wie gaat, die beseft dat het belangrijk is. En die komt s'avonds thuis en zegt, oh, ik ben blij dat ik geweest ben. Het was nodig, het was goed, de Heer was met ons. Hetzelfde met het lezen van uw Bijbel. Heeft u ooit goesting om in uw Bijbel te lezen? Misschien heel af en toe. Misschien heel af en toe. Ja? Maar wij moeten iedere keer onszelf overwinnen om tot God te naderen. Colossenzen 3, vers 16. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. En zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. En het laatste, blijf bij de gemeenschap van de christenen. Zorg dat je regelmatig naar de kerk komt, goesting of geen goesting. Want we hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren en elkaar op de hoogte te houden en elkaar te troosten en elkaar te bemoedigen. Ja? In Hebreeën staat dat, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat alles des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Ik ga het hierbij houden. Ik had nog een dia met een paar teksten, maar ik ga het hierbij houden. We zullen de Heer bidden dat hij ons daarin helpt in de komende dagen en weken. Heer, we zijn dankbaar voor wie u bent en wie wij mogen zijn in u. We zijn dankbaar voor het wonder, Heer, van de inwoning van de Heilige Geest door ons geloof in Jezus Christus. Maar we belijden ook, Heer, dat die inwoning niet altijd de kracht vertoont die ze zou kunnen vertonen. En we willen graag ons naar u uitstrekken en we willen graag elkaar bemoedigen. En we willen graag elkaar ondersteunen daarin. En we willen graag ook naar u opzien om u te vragen, help ons, Heer, om meer van uw kracht te tonen. En om de vrucht van de Geest in ons leven zichtbaar te maken voor iedereen. Amen.